Parasha Re'e is een buitengewoon lastig en ook een heel onoverzichtelijk gedeelte uit de Torah. Dat zeg ik niet om mij ervan af te maken en al helemaal niet omdat ik ervoor terug zou schrikken. Het lastige van de Parasha Re'e is dat er maar liefst 7 verschillende onderwerpen worden aangeroerd. En geen enkel van die onderwerpen vraagt om extra aandacht. En dat maakt het dus heel moeilijk om een goede thematische keuze te maken, wat ik toch wil doen. Het beste lijkt me dan ook maar om te beginnen met iets te vertellen over hoe de situatie is van de Israëlieten op dat moment. In het boek Deuteronomium hebben we te maken met een 4 redenvoeringen die Mozes de Israëlieten voorhoudt. Het is een moment waarop Mozes de Israëlieten een andere leidsman zal geven. Hij staat op het punt om de leiding over te geven aan Jozua, die het beloofde land zal binnentrekken en gaan veroveren. En dat moment is ook bijzonder, omdat de Israëlieten nu inderdaad zullen gaan meemaken dat God zijn beloften waarmaakt. Wat voor beloften? Nou, de belofte van een enorm uitgebreid nageslacht. Maar natuurlijk ook de belofte van een land, een eigen grondgebied, wat de Israëlieten in principe voor altijd mogen bezitten. U kunt zich voorstellen dat die verwachtingen van de Israëlieten enorm gespannen zijn. Heel hoog gespannen. En dat maakt de inhoud van die 4 redenvoeringen des te klemmender. Inmiddels heeft het 40 jaar geduurd voordat die Israëlieten weer aan de grens van het beloofde land zijn aangekomen. Ditmaal in de vlakte van Moab, tegenover de stad Jericho. Het gaat om een 2e en een 3e, misschien wel een 4e generatie Israëlieten. Omdat degene die de eeuwige uit Egypte had weggevoerd en bevrijd, allemaal waren overleden, allemaal waren gestorven in de woestijn. God had gezworen dat niemand die kritiek had of zich beklaagd had over het land van melk en honing, het beloofde land Kanaan zou mogen betreden. Uitgezonderd Caleb en Jozua, want die waren de eeuwige trouw gebleven en die waren er ook vast van overtuigd dat de Israëlieten dat beloofde land ook inderdaad zouden binnengaan en zouden bezitten. De meeste Israëlieten die hadden zich door de spionnen de stuipen op het lijf laten jagen. Vanwege de angstwekkende verhalen over de reuzen, de zogenaamde Enakieten. En natuurlijk ook over de versterkte steden waar tegenover de Israëlieten geen schijn van kans hadden. Het geklaag en het gejammer van die Israëlieten was ook zo overweldigend dat de eeuwige in woede was ontstoken. En zijn volk 40 jaar lang de woestijn in had teruggestuurd. 1 jaar voor elke dag dat de spionnen op onderzoek waren uitgegaan naar dat beloofde land. Je kunt je dus eigenlijk wel voorstellen dat de Israëlieten het eigenlijk helemaal niet waard waren om dat beloofde land binnen te gaan. Zij moesten eerst maar eens leren om volkomen op de eeuwige te vertrouwen. Denk daarbij eens aan het gouden kalf, wat Aaron onder druk van enkele leiders had moeten vervaardigen, omdat Mozes naar hun opvatting veel te lang op die berg Horeb wegbleef en misschien wel helemaal nooit meer terug zou komen. Maar toen Mozes wel terugkwam en van de berg afdaalde en hij zag die afgodische razernij van de Israëlieten die zich om dat gouden kalf aan het dansen waren en zich te buiten gingen aan allerlei geschreeuw en festiviteiten. Hij was woedend en hij smeet de 2 gebodstafelen, de wetstafelen die hij van God had ontvangen, te pletter. Ze waren volkomen vernield. Wat zal Mozes gedacht hebben toen hij van die berg afdaalde? Niet alleen maar dat de Israëlieten nog helemaal bevangen waren van de Egyptische godendienst, van de beeldendienst. Nee, hij zal vooral gewanhoopt hebben aan zijn opdracht die hij van God had ontvangen om de Israëlieten naar het beloofde land te brengen. Moet ik met dat volk op reis? Moet ik aan dit volk leiding geven? Dat zal hij zich hebben afgevraagd. En tijdens de woestijnreis wordt dat geklaag en gejammer niet bepaald minder. Het gebrek aan water, het gebrek aan voedsel, overal hadden ze over te klagen, die Israëlieten. Mozes bezwijkt bijna onder de last van al die zware eisen waaraan hij moet voldoen. En hij beklaagt zich ook bij de Eeuwige. Hij beklaagt zich. En dat niet alleen, maar zijn gezag wordt ook nog eens een keer betwist door Mirjam, zijn eigen zus, die bovendien nog eens een keer gesteund wordt door Aaron. En Mirjam wordt daarmee gestraft met huidvraat. Ze moet een week lang het kamp uit, tot ze zich bekeert en het gezag van Mozes natuurlijk erkent. En dan lezen we ook in Numerie dat de leviet Korach in opstand komt. Samen met twee andere rebellen, Datan en Abiram, worden ze met hun familie en bezittingen volkomen door de aarde verzwolgen. De Israëlieten protesteren vanwege dat gebeuren en ze verwijten Mozes dat hij moord op zijn eigen volk heeft gepleegd. Nou, de Eeuwige die wordt daarover ook zo kwaad dat hij de Israëlieten vanwege dat onterechte verwijt nog eens een keer straft. En er vallen 14.700 slachtoffers. Daarna krijgen de Israëlieten te maken met strijd, met de oorlog. Edom weigert de doortocht. De Israëlieten moeten een enorme omweg maken naar dat beloofde land toe. Israël overwint wel in die strijd. Ze overwinnen de koninkrijken die tegen hen in opstand komen. Maar ze gaan weer opnieuw klagen. En dan straft God ze met slangen die giftige beten doen. In de vlakte van Moab krijgen de Israëlieten te maken met koning Balak, die de ziener Biliam inhuurt om de Israëlieten te vervloeken. De Eeuwige zorgt er echt voor dat Biliam de Israëlieten niet vervloekt, maar dat hij de zegen uitspreekt tot 3 keer toe. Nou, Balak is natuurlijk woedend. Maar Biliam zegt dat hij, Balak, de Israëlieten alleen kan overwinnen als hij ze tot ontrouw kan verleiden en tot afgoderij. En dat is dan ook precies wat we in Numeri 25 lezen. 24.000 Israëlieten vinden de dood als gevolg van hun massale afgoderij en ontucht met Midjanitische vrouwen. Dat alles heeft zich afgespeeld voordat de Eeuwige Mozes de opdracht gaf om de leiding aan Jozua over te geven en hem bovendien zijn levenseinde heeft aangekondigd. De tekst van de parasha Re'eh hoort grotendeels thuis in de tweede redenvoering die Mozes heeft gehouden voor de Israëlieten. De 7 onderwerpen, ik zal ze toch even noemen, die aan de orde komen zijn zegen en vloek. In de tweede plaats het kiezen van 1 offerplaats, dat zal dan de stad Jeruzalem worden. In de derde plaats de doodstraf door steniging vanwege afgoderij of verleiding tot afgoderij. In de vierde plaats reine of onreine dieren. In de vijfde plaats het 7e jaar als kwijtschelding van schulden en de bevrijding van slavernij. De 6e plaats de 3 hoogtijdagen. En de zevende plaats het recht van de Israëlieten om uit de eigen midden een koning te kiezen. Na die inleiding zult u misschien wel begrijpen dat het duidelijk wordt dat Mozes in een bijzonder moeilijke positie heeft verkeerd. 40 jaar lang heeft hij moeten zwoegen en worstelen met een ongehoorzaam, een onhandelbaar volk. Dat heeft hem waarschijnlijk ook moedeloos gemaakt, maar ook verbitterd. Mozes moet dan ook ten einde raad zijn geweest toen hij deze 4 redingen moest houden voor de Israëlieten. Vlak voor zijn opvolging door Jozua en vlak voor zijn eigen levenseinde. God ontheft Mozes van zijn zware, onmetelijk zware taak. Dat is eigenlijk wat er hier aan het gebeuren is. En de moedeloosheid van Mozes, die werd trouwens ook nog eens een keer ingegeven, omdat hij wist dat hij zelf dat beloofde land niet eens mocht binnengaan. Dat was misschien wel het ergste van alles. Dat hij zo lang had gezwoegd om dat volk naar Israël te brengen, en dan mag hij zelf er niet in. Kan je je voorstellen? We lezen in Numeri 20 dat het volk opnieuw gaat klagen. Waarom? Omdat ze weer gebrek aan water hebben. En de eeuwige beveelt aan Mozes dat hij naar Meriba moet gaan en daar water uit de rots moet slaan. En dat gebeurt ook, inderdaad. Maar Mozes beroemt zich erop dat hij eigenmachtig dit kunststukje voor elkaar zal krijgen. Zonder de eeuwige daar de nodige eerbied en dankbaarheid voor te betuigen. En dat wordt hem zeer zwaar aangerekend. Want dat is de uiteindelijke reden dat hij Kanaan niet mag binnengaan. Hij mag alleen op de bergtop van de berg Pisga vanuit de verte en vanuit de hoogte dat beloofde land aanschouwen. Hij mag er niet in. En dat moet hem natuurlijk een gevoel van teleurstelling hebben gegeven. Maar dat niet alleen. Het moet hem ook verbitterd hebben gemaakt. In zijn redenvoering geeft Mozes daar ook uiting aan. Hij geeft de Israëlieten zelf de schuld dat hij het land Kanaan niet mag binnengaan. Hij oefent dus geen zelfkritiek. En hij bidt de eeuwige zelfs niet eens om vergeving, wat hij misschien toch wel gedaan zal hebben. In ieder geval vertelt de Babel daar niks over. De Tanach is namelijk uiterst spaarzaam met het meedelen van gevoelens. Van woede. De woede, de teleurstelling, de verbittering van Mozes, die wordt helemaal niet genoemd. En die is kennelijk ook helemaal niet aan de orde. Zegen en vloek. Ik heb het in mijn schilderij ook een beetje uitgebeeld door een tweedeling, een lichte kant en een donkere kant. Dat is eigenlijk ook de doorlopende draad van deze parasha. En dat is de belangrijkste reden, ook voor mij, om dat als eigenlijk thema van deze parasha te kiezen. Maar het thema zegen en vloek is ook nog om een andere reden heel belangrijk. De tweede en de derde generatie Israëlieten, die hadden namelijk de wonderbaarlijke uitredding van het volk uit Egypte niet meegemaakt. Ze hadden het alleen van horen zeggen. Ook hadden ze niet meegekregen dat de farao de Israëlieten, letterlijk de Israëlieten, uit het land weggejaagd had. Het ongelooflijke wonder van de splijting van die grote wattenmassa, zodat de Israëlieten droogvoets door dat gebied konden ze oversteken naar de overkant. Dat is alleen maar mondeling overgeleverd. Dat hadden ze niet uit eigen ervaring meegekregen. Daarom was er een indrukwekkend monumentaal teken nodig om de Israëlieten in te prenten dat ze alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob mochten aanbidden en alleen de Gods geboden mochten gehoorzamen. Op straffen van leven en dood. Dat was duidelijk de achterliggende reden van dat opzienbarende bevel dat op de berg Gerizim de zegen moest worden uitgesproken en op de berg Ebal de vloek. Het was nogal wat. Daarom is dit Bijbelboek Deuteronomium niet alleen maar een herhaling van wat we in Exodus al hebben kunnen lezen. Nee, het is een toespitsing van de wet. Het is een verscherping van de wet. De puntjes op de i worden gezet. De Israëlieten die moeten grote stenen verzamelen en die van een kalklaag voorzien. En dan moeten de geboden van God daarin worden ingegraveerd. En de Israëlieten moeten ook offers brengen, brandoffers en vredeoffers. Omdat God ze naar het beloofde land heeft geleid. En heel bijzonder is die uitspraak die u ook bij de schriftlezing al hebben gehoord. Dat Mozes, wanneer hij het volgende zegt, luister Israël, vandaag bent u het volk van de eeuwige van God geworden. Merk op dat het woord vandaag aan de woorden van Mozes een enorme actualiteit geeft. Nu is het zover, nu zijn jullie het volk van God geworden. Als jullie de Jordaan oversteken, dan. En Mozes moet zich er op dat moment ook helemaal van bewust zijn geweest dat ze straks dat land zullen binnengaan, terwijl hij daar zelf geen deel van zal uitmaken. Daarom voegt hij die ook nog een keer aan toe. Besef dan terdege dat u de heilige plicht aanvaardt om alle geboden van God, nauwgezet en stipt na te leven. En dan verwijst Mozes die 6 stammen aan die op de berg Gerizim de zegen moeten uitspreken. En op de berg Ebal de vloek. Dat hebben we allemaal uitvoerig kunnen horen. En dan zou je denken van, nou dat is toch wel genoeg. Nou hebben ze heel duidelijk die 2 bergen tegenover elkaar, de zegen en de vloek. Maar nee, het is nog niet genoeg. Nee, het is nog niet genoeg. Wat doet Mozes? Hij voegt er nog eens een keer een extra bevel aan toe. Dat is heel bijzonder als je dat naleest in het boek Deuteronomium. De Levitische priesters moeten namelijk luid en duidelijk aan alle Israëlieten de volgende vervloekingen toevoegen. En dan moet je heel goed opletten wat ik nou ga zeggen. Vervloekt is een ieder die geen eerbied heeft voor zijn vader en zijn moeder. Dat betekent in onze taal, dat wil zeggen een ieder die weigert om zijn ouders een onbezorgde oude dag te bezorgen. Vervloekt is een ieder die illegaal grenstenen verplaatst. Dat wil zeggen zich illegaal grondgebied toe-eigent. Vervloekt is een ieder die een blinde misleidt en bewust hem de verkeerde weg wijst. Vervloekt is een ieder die de rechten van vreemdelingen, weduwen en wezens schendt. Denk eens even terug aan het gastrecht, wat je in Rechters 19 kan lezen. Of denk eraan wat Lot is overkomen in het stad Sodom. Het is te verschrikkelijk voor woorden wat daar is gebeurd. Vervloekt is een ieder die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader. Dat is ook gebeurd. Denk aan Ruben, die met Bilha heeft geslapen, de bijvrouw van Jacob. Vervloekt is een ieder die gemeenschap heeft met een dier. Vervloekt is een ieder die gemeenschap heeft met zijn zus, of met zijn halfzus, of met zijn schoonmoeder. Vervloekt is een ieder die een moord pleegt in het geheim, en dat geheim dan ook nog niet eens eens opbiecht. Vervloekt is een ieder die medeplichtig is aan het vermoorden van een onschuldige en zich daar ook nog voor laat betalen. Tot slot, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als je dus nagaat dat eerst de zegeningen zijn uitgesproken, daarna de vervloekingen, en dan nog eens een keer dit rijtje vervloekingen eroverheen, dat is toch eigenlijk extreem, vindt u niet? Is het u niet opgevallen hoe uiterst grof, hoe banaal, hoe beledigend deze vervloekingen moeten hebben geklonken? Het gaat hier helemaal niet meer om een herhaling van de 10 geboden. Wel, nee. Mozes geeft de Israëlieten hier letterlijk op hun donder. Dat zeg ik gewoon op deze manier. Hij is er woedend. En hij heeft er werkelijk schoon genoeg van. Het wordt ook heel erg tijd dat God hem van zijn taak ontheft. Want hij kan niet meer. Hij is gewoon op. Ook al is hij dan 120 jaar. En heeft hij nog steeds helderheid van geest en alles dat. De Israëlieten wordt voorgehouden dat ze op geen enkele manier incest mogen plegen. Laat staan gemeenschap hebben met een dier. Ik zie hierin vooral de woede en de verbittering van Mozes die bij voorbaat weet dat de Israëlieten in het land Canaan zich toch niet aan de geboden van God zullen houden. Hij weet profetisch bovendien dat de Israëlieten in ballingschap zullen gaan en over de hele wereld verspreid zullen worden. Lees al die redenvoeringen maar na. Hij weet het van tevoren. En toch blijft hij maar hameren van de Israëlieten. Hou je aan die geboden. Tot vervelens toe. Is dat niet vreemd? Ik wil er nog even wat dieper op ingaan. Op die extreme tegenstelling. Tussen de zegen en de vloek. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom is dat zo extreem? Waarom is die onverbiddelijke ernst hier zo met name onderstreept? Het is niet alleen zo dat die vloek nog eens een keer extra wordt onderstreept. Nee, die hele tegenstelling tussen de zegen en de vloek, die wordt zo extreem onverbiddelijk neergezet. Daar word je bijna kippenvel van als je dat aanhoort. Wat is dat? Hoe komt dat? Wat is hier aan de hand? Die tegenstelling tussen de zegen en de vloek is zo onverbiddelijk dat je mist eigenlijk de nuancering, de noodzakelijke grijstinten die het leven menselijk maken. Nou, waar komt dat angstaanjagende verschil dan vandaan? Ik denk voor een deel dat dit te verklaren is uit het feit dat Mozes door de Eeuwen als vertolker, als middelaar is aangesteld om Gods geboden, zijn richtlijnen, zijn wetten aan het volk door te geven. Mozes die had zich immers verbonden aan Gods heilsplan en hij heeft zijn hele leven daaraan ondergeschikt gemaakt. Als geen ander moet Mozes beseft hebben dat er met de Eeuwige niet te spotten viel. En hij heeft op de berg Horeb aan de lijve ervaren dat God kon zijn als een verterend vuur. Dat heeft hij meegemaakt. En de Israëlieten hebben dat natuurlijk ook meegemaakt, maar die waren doodsbang. Die zeiden, ga jij maar naar die berg. We durven niet. Ze waren doodsbang voor God. Mozes niet. Maar hij heeft dus ervaren wat God kon zijn. Van dichtbij. God duldde niet alleen maar geen tegenspraak, hij duldde geen enkele andere God naast zich, maar ook iedere overtreding van dat belangrijkste gebod. Dat moest met de doodstraf worden bestraft, moet je nagaan. En dat wordt uitvoerig uitgewerkt in Deuteronomium 13, dat is een stukje van de parasha. Daar wordt de doodstraf opgelegd door steniging aan een ieder die de Israëlieten tot de afgoderij verleidt. En dat gaat zover tot complete vernietiging van steden waarin zich valse profeten of valse messiassen bevinden. Die steden moeten worden verbrand, die moeten worden vernietigd. Die mogen zelfs niet meer worden opgebouwd. Opnieuw, dat is toch een ontzettend strenge, onverbiddelijke maatregel. En als je nou even terugdenkt aan die afgoderij met het gouden kalf van Aaron, dan is het heel opvallend dat Mozes in een van die redenvoeringen zegt dat hij ook heel intens heeft gebeden voor Aaron. Want God was ook van plan om aan Aaron te doden en uit te roeien. Omdat hij zich had laten meeslepen door die leiders. Het is echter niet alleen maar ontzag voor Gods heiligheid en voor Gods almacht. Nee, er is meer aan de hand. Op een of andere manier moet het zo geweest zijn dat Mozes heeft aangevoeld dat Gods geboden binnen het bereik lagen van de Israëlieten. En dat God dus eigenlijk geen extreme eisen stelde aan zijn volk. Hij moet gedacht hebben van, ja, dat volk dat krijgt die geboden en ze kunnen dat. God stelt geen te hoge eisen aan zijn volk, dus hij moet die keuze maken om te gehoorzamen. En als Mozes dus de Israëlieten voor de keuze stelt tussen leven of dood, wat jullie kunnen zien, die tegenstelling in de schilderij ook, tussen voorspoed en tegenspoed, dan moeten zij volgens hem ook die volledige keuze maken. Ze zijn daartoe verplicht, maar ze kunnen dat ook. Ze moeten dat kunnen en ze moeten die wil maar opbrengen om daaraan te voldoen. En dat lijkt ook inderdaad heel logisch en zelfs voorspelbaar. Maar in werkelijkheid heeft Mozes de Israëlieten hiermee iets voorgespiegeld wat ze helemaal niet konden volbrengen. Dat is misschien nieuw voor jullie. Mozes heeft Israël voorgehouden dat de eeuwige het hart van zijn volk moest. Ja. Zij moesten de eeuwige van harte lief hebben. Dat hart moest besneden worden, dat zegt Mozes ook. Maar in werkelijkheid is het hart van de Israëlieten helemaal niet besneden. De geschiedenis van het Joodse volk, zoals dat beschreven wordt in de Hebreeuwse Bijbel, laat dat ook heel duidelijk zien. Mozes zelf moet dat beseft hebben. En heeft ongetwijfeld ook zijn woede, zijn verontwaardiging, zijn spijt, zijn wanhoop en zijn verbittering hebben uitgemaakt. Maar dan nog blijft de vraag, hoe is het mogelijk dat Mozes een dergelijk optimisme de Israëlieten voorhoudt? Van de geboden zijn niet te ver weg, de geboden zijn niet te moeilijk, niet te zwaar, jullie kunnen dat in principe volbrengen. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar als hij geen rekening houdt of heeft gehouden met de zondeval. En met de fundamentele kloof die tussen de God en de mensen was ontstaan. Een kloof die alleen maar door de Messias zou kunnen worden overbrugd. Ook de toenmalige Israëlieten waren in zonde gevallen mensen. En zij moesten allemaal, net zoals wij allemaal, van de slavernij der zonde verlost worden. We doen er dan ook goed aan om deze buitengewone leider van het Joodse volk juist op dit punt niet al te veel te idealiseren en zeker niet op de manier waarop dat in de Hebreeuwse Bijbel gebeurt. Daarin lezen we helemaal op het eind van het boek Deuteronomium dat Israël nooit meer een profeet zoals Mozes heeft gekend. Want door zijn toedoen heeft God in Egypte wonderen verricht en zijn alle Egyptenaren daarvan getuigen geweest. Mozes heeft daarmee zijn eigen volk enorm ontzag ingeboezemd. Maar natuurlijk was het Mozes niet zelf die al die verbonden, al die wonderen en al die tekenen heeft verricht, maar het was de eeuwige die Mozes als instrument heeft gebruikt. Het is zeker waar dat Mozes zijn opdracht naar behoren heeft vervuld en dat hij inderdaad de Israëlieten tot aan de grens van het beloofde land heeft gebracht. Maar als mens heeft Mozes gefaald. Meerdere keren zelfs. Niet alleen maar die ene keer toen hij water uit de rots moest slaan en zichzelf begon te verheffen van, zal ik eens even een kunststukje voor jullie verrichten? Pang, 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 op die rots en dan kwam het water eruit. God pikte dat echt niet. Nee, hij gaf de schuld bovendien ook nog eens een keer aan het volk. Dat hij het land niet mocht binnengaan. Hij faalde al, Mozes faalde al als mens dan, toen hij de berg afdaalde en die twee gebodstafelen te pletter sloeg tegen de grond. Als mens natuurlijk volkomen begrijpelijk. Hij faalde bovendien toen hij zijn wettige echtgenote Zippora terugstuurde naar huis, bij wie hij notabene twee zonen had verwekt. Zippora had het leven van Mozes gered door die één zoon van hem op het laatste moment de scherpe steen te besnijden. Jethro, de priester Jethro, die brengt later Zippora weer terug. Maar over de twee zonen van Mozes horen we verder in de Bijbel helemaal niets. En ook faalde Mozes die keer toen de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron, de eeuwige een offer brachten dat niet voldeed aan de voorschrift. Ze werden door een geweldige steekvlam weggevaagd, verbrand, weggedood. En het enige wat Mozes op dat moment tegen zijn broer weet te zeggen is iets over de heiligheid van God. Hij is niet in staat om zijn broer te troosten. Het zal je gebeuren dat je als vader twee van je zonen voor je ogen ziet verbrand worden. Mozes is een mens van vlees en bloed geweest, zoals in ieder van ons, met al zijn fouten en al zijn gebreken. Hiermee wil ik overigens niet beweren dat hij niet behouden is, want op de berg van Yeshua, waar Yeshua met een paar leerlingen naartoe gaat, wordt Mozes genoemd in één adem met Elia, die met Yeshua in gesprek zijn. Dus daar hoeven we niet aan te twijfelen. Dat is ook helemaal buiten kijf. Maar de zegen en vloek, dat is veel meer en reikt ook veel dieper dan enkel de ontrouw en de ongehoorzaamheid van de Israëlieten. Het feit dat Mozes de vloek zozeer laat overheersen en de zegen daar eigenlijk karig bij afsteekt, heeft alles te maken met de zondeval in het paradijs zoals beschreven in Genesis 3. Dat is een wezenlijk verschil tussen de Joodse en de christelijke interpretatie van de Bijbel. Want de Joden ontkennen het leerstuk, zeg maar, het christelijke leerstuk van de erfzonde. De vervreemding die is opgetreden tussen de mens en God maakt het leven op aarde niet alleen maar veel zwaarder en moeizamer, maar geeft de mens ook het gevoel van zinloosheid, vruchteloosheid. In de Tanach komt dat nog niet zo tot uitdrukking, maar Paulus heeft na zijn bekering tot Yeshua op weg naar Damascus heel goed begrepen wie de Messias voor Israël was. En vooral dat deze Messias moest komen om de gevolgen van de erfzonde uit te wissen. Om de mens namelijk weer in zijn oorspronkelijke positie voor God te herstellen. Paulus was ervan doordrongen dat de hele mensheid snakt naar verlossing. En dat het leven op aarde een lijdensweg is. In zijn brief aan de Romeinen geeft hij daarvan een voorbeeldje. Ik lees een paar regeltjes voor uit Romeinen 8. Hij zegt: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die over ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden verlost van de slavernij, van de vergankelijkheid, en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de ganse schepping nog altijd in bare zweeën zucht en lijdt. Dat lijden en dat zuchten waar Paulus het hier over heeft, dat is het lot van de mensheid na de zondeval. Ik kom daar later op terug als we het gaan hebben over de Messias en zijn goddelijke opdracht. Maar ik wil nu al een tipje oplichten van de sluier. De eigenlijke taak van de Messias is niet zozeer geweest Gods volk te verlossen van zijn vijanden, maar om de gehele mensheid te verlossen van de val in zonde. Er zijn maar heel weinig, enkele Joodse schriftgeleerden geweest die de diepgang van de zondeval werkelijk beseft hebben en begrepen hebben dat de oorspronkelijke harmonie tussen God en mens alleen door de Messias kon worden hersteld. Orthodoxe Joden zijn ervan overtuigd dat zij behouden en zelfs beloond zullen worden, eeuwig zullen voortleven, als zij zich strikt houden aan al Gods geboden. Verder filosoferen zij er niet over het eventuele leven na de dood. Moet ik even stoppen? Ah, de stilte herrijst. Joden denken daar verder niet zo over na, over het eeuwig leven, over het leven na de dood. Zij concentreren zich op het aardse leven en ze houden zich aan de geboden. Daar willen ze in ieder geval aan vasthouden. Zij concentreren zich dus op het leven op aarde. Godsdienst is voor Joden, orthodoxe Joden, liberale Joden, traditionele Joden, het houden van de geboden. Dat is duidelijk en concreet. En daarin verschilt het Jodendom fundamenteel van het christelijk geloof. Samengevat komt de rechtvaardiging van de mens er in de christelijke visie op neer dat hij door geloof en niet door werken de wet kan worden behouden. En dat is eigenlijk het grootste deel, het onderwerp van de Romeinenbrief. En dat is zo'n fundamenteel onderwerp dat dat thema tot op de dag van vandaag nog steeds actueel is. We komen toe aan de Haftara-tekst. De Haftara-tekst is ontleend aan de profeten en die wordt meestal gekozen bij de Torah-tekst als een bevestiging, als een ondersteuning, als een variatie op die Torah-tekst. Maar in heel veel gevallen zien we het tegenovergestelde. Juist als er sprake is van heftige kritiek of grote verwijten, ontmoedigende mededelingen, lees je in de Haftara-tekst juist iets opbouwends, iets positiefs. En dat is hier ook het geval. Bij de schriftlezing heb ik er daarom eerst voor gekozen om iets te lezen, te laten lezen uit Ezechiël 20. Omdat deze tekst heel nauw aansluit bij die ernstige waarschuwingen van Mozes en bij de twee wegen van zegen en vloek die hij de Israëlieten voorhoudt. De Eeuwige voert de complete geschiedenis van Israël ten tonele en laat zien hoe hij voortdurend de zorgende hand naar Israël uitstrekt. Echter, de Israëlieten luisteren niet. Ook in de woestijn worden ze opstandig en overtreden ze Gods geboden. Keer op keer ontsteekt God in woede. Hij staat op het punt om het volk uit te roeien. Toch doet hij het niet. God vernietigde zijn volk niet. En niet zozeer omdat hij medelijden met het volk kreeg, dat staat er ook wel eens. Maar vooral omdat hij zijn naam niet wilde ontwijden bij de volken die de uittocht van Israël hadden meegemaakt uit Egypte. Dat was toch wel een stout stukje. De Eeuwige heeft zijn volk wel verstrooid over de aarde. Niet alleen maar tijdens de ballingschap naar Babylonië, maar over de hele wereld. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds grotendeels het geval. Door hun eigenwillige godsdienst, afgodendienst, door offers aan die afgoden, door liederlijke levenswandel, hebben de Israëlieten zich verontreinigd. En het is vanwege deze voortdurende verontreiniging dat de Eeuwige zich niet meer wil laten raadplegen. God weigert te accepteren dat zijn volk zich gelijk maakt aan de andere volken van de wereld. Wat weigert God nou precies? We kunnen dat met het woord assimilatie weergeven. God weigert assimilatie. De Joodse volk moet anders zijn dan alle andere volken. Nou, ik zal jullie wat vertellen. wat assimilatie werkelijk inhoudt, heb ik van huis uit meegekregen. Want ik ben Jood. Mijn vader en mijn moeder waren allebei Jood. Maar wij deden er niets aan. Letterlijk niets. Wij vierden thuis geen Chanukka, maar kerstfeest. Ieder jaar hadden wij een prachtige versierde kerstboom. Met Pasen beschilderden wij hardgekookte eieren die vervolgens in de tuin werden verstopt en wij als kinderen moesten opsporen. Er was geen sprake van kasjeroet, laat staan van een wekelijks bezoek aan de synagoge. De Tenach was een gesloten boek. Ik kreeg zelfs van mijn ouders het advies om later met een niet-Joods meisje te trouwen. Om daarmee discriminatie en vervolging te voorkomen. Mijn Joodse afkomst werd dus eenvoudig ontkend, genegeerd, doodgezwegen. En pas vele jaren later heb ik die schade kunnen inhalen. En ik kan jullie rustig zeggen dat vandaag de dag nog steeds dat proces niet helemaal is afgerond. Als we nou kijken naar die tekst van Jesaja, is dat in eerste instantie een tekst die weinig verband houdt met wat in de Tora is verteld. Het gaat daar over een profetisch visioen waarin het herstel wordt aangegeven van Israël. Jeruzalem wordt vergeleken met een verlaten vrouw die naar haar kinderen in ballingschap heeft zien wegvoeren. De vrouw is door haar echtgenoot verlaten. Over de 70-jarige ballingschap, laat staan de 2000 jaar verstrooiing over de hele wereld, wordt profetisch heengekeken. Jeruzalem wordt niet alleen met een ontrouwe vrouw vergeleken, maar ook met een kinderloze vrouw. En toch moet deze kinderloze vrouw, wat een schande was in Israël, als je geen kinderen had, jubelen van vreugde. Waarom? Omdat de kinderen van deze verstoten vrouw talrijker zullen zijn dan de kinderen van de gehuwde vrouw. Ook al is de status van Jeruzalem en haar inwoners deerniswekkend, de vreugde zal op een zeker moment overheersen. Men zal de pijn, het leed, het verdriet weer vergeten. Maar hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat Jesaja zo'n jubelstemming heeft over de stad Jeruzalem? Hoe kan dat? Heeft hij dan geen oog voor dat verdriet, voor het lijden, voor de rouw van die vrouw? Ziet hij haar schaamte niet? Ziet hij haar berouw niet? Natuurlijk heeft de profeet er wel weet van, allicht. Maar hij is er tegelijkertijd van overtuigd dat de eeuwige Jeruzalem zal bevrijden. Niet alleen de geheiligde stad, maar zelfs de gehele wereld. En dat zegt Jesaja ook in een paar hoofdstukken eerder. De eeuwige zegt namelijk, het is te gering dat u mij tot een dienaar zou zijn om de 12 stammen van Jacob weer op te richten en de overgebleven rest van Israël weer naar huis te brengen. Ik stel je tot een licht van de volken op, dat mijn heil zal reiken tot het einde van de wereld. Jesaja 49, vers 6. Het heil is dus niet alleen maar bestemd voor het Joodse volk, maar voor de hele wereld. Ook voor jullie, voor ons allemaal. En op een hele subtiele manier laat Jesaja, veel subtieler dan Ezechiël overigens, merken hoe die profetie in vervulling zal gaan. En natuurlijk zijn er wel degelijk voorwaarden aan verbonden. Hij zegt namelijk het volgende. En dan moet je met een vergrootglas gaan lezen, want het staat een beetje verdekt opgesteld. Hij zegt, luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten en te drinken hebben. Wat hij bedoelt te zeggen is, luister naar mijn stem en volg mijn geboden na. En richtlijnen, dan zal het je goed gaan. Leen mij je oor, zegt Jesaja, en kom bij mij. Luister en je zult leven. Hij bedoelt te zeggen, bekeer je Keer terug naar je eigen God. Gehoorzaam zijn geboden. Beken schuld. Begin opnieuw. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond. Als een bevestiging van mijn liefde voor David. In deze tekst van Jesaja wordt de stad Jeruzalem weer wakker geschud. En wordt het vermoeide, uitgehongerde lichaam weer gevoed. Er komt een nieuw en overvloedig nageslacht. Er zijn spelende kinderen te zien op de straat en op de pleinen. Dat alles is een profetisch vergezicht. Een profetisch vergezicht voor een volk dat in zak en as zit opgesloten. En dat zelfs in een periode die vandaag de dag nu al meer dan 100 jaar aan de gang is. Want ruim een eeuw, zeg maar rustig, iets van bijna 130 jaar lang, is die gestadige terugkeer van Joden naar hun eigen vaderland, al gaande. Maar nog steeds beseft het merendeel van de Israëlieten, van Israëls nageslacht, niet dat de eeuwige naar zijn volk omkijkt, het in stand houdt en beschermt. Hoezeer dat volk ook is uitgedund, afgeslacht, vermoord, vergast. In de Tanach is immers steeds sprake van een overblijfsel, van een rest. We moeten helemaal niet denken aan alle Israëlieten. Nee, het wordt uitgedund, uitgedund. En dat gaat heel rigoureus. Tot zover de hoofdraam. Ik wil besluiten met de nieuwe verbond. In Johannes 7 openbaart Yeshua zichzelf als de Messias. Althans, zo begint dat stukje. Maar hij doet het in bewoordingen die je alleen geestelijk op de juiste wijze kan inschatten. Hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Stromen van levend water zullen stromen uit het hart van degene die in mij gelooft. Ik heb Jesaja erop nageslagen en je vindt keer op keer in Jesaja vind je soortgelijke bewoordingen. En dan gaat het eigenlijk steeds over de redding van Israël. Dan wordt er gesproken over een hele rijke rivier die overvloedig van water is. En dat zegt Jezus dus ook over zichzelf. Kom bij mij, want ik kan je rust en vertroosting geven. Maar als Yeshua deze woorden in de tempel heeft uitgesproken, dan ontstaat er oneenigheid. Men is het helemaal niet met hem eens. Sommigen wel natuurlijk, maar de meesten niet. Er ontstaat oneenigheid, felle tegenstand zelfs. Maar in deze tekst wordt ook nog eens een keer glashard beweerd dat Yeshua een valse profeet is. Hij kwam immers uit Galilea. Nou, daar komt de Messias niet vandaan. Niet uit Bethlehem, zoals de afstammeling van David verondersteld werd. Yeshua wordt uitgebeeld als een volksverleider. Omdat de grote massa de wet niet kent en gewoon door Yeshua's woorden wordt opgelicht, wordt misleid. De farizeeën en de schriftgeleerden die meenden dat ze het beter wisten. Niemand van hen was immers leerling geworden van Yeshua. Wij willen ons niet inlaten met die valse Messias. Zelfs als Nicodemus het opneemt voor zijn Heer, voor Messias, dan wordt hij voor een verachtelijke volgeling van Yeshua gehouden. Met andere woorden, Yeshua is de Messias niet. Klaar, punt uit. Nou, ik vind het nogal een beetje een ontmoedigend einde van een dergelijke parasha. En daarom heb ik hier tegenover een andere tekst uitgezocht die ik u wil voorlezen. En dat is uit de eerste brief van Johannes. Johannes 4, 1 Johannes 4, de eerste 6 versen. Dat gaat zo. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt. want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Yeshua als mens op aarde is gekomen, komt van God. Iedere geest die dat niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist. En daarvan hebben jullie gehoord dat hij nu reeds in de wereld is. U bent kinderen van God en u hebt de valse profeten overwonnen. Gods geest is machtiger dan de geest die in de wereld heerst. Valse profeten komen uit de wereld voort. Ze spreken de taal van de wereld en de wereld luistert naar hen en wordt misleid. Wij daartegen komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. En dat is precies het criterium waaraan wij de geest van de waarheid kunnen onderscheiden. Van de geest der dwaling. Laten we elkaar lief hebben, want de waarachtige liefde komt uit God voort en is in staat om de leugen te weerstaan en zelfs te ontmaskeren. Ik heb die tekst van Johannes een beetje vrij vertaald. In de eerste plaats om de betekenis wat beter te laten uitkomen. Maar ook om te laten zien dat wij met name vandaag eigenlijk midden in het krachtenveld staan van waarheid en leugen. Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten en de Satan is voortdurend bezig om te verslinden wie niet stevig genoeg in zijn schoenen staat. De verwarring die Yeshua heeft veroorzaakt met zijn optreden, met zijn onderwijs, is helemaal niet zo onbegrijpelijk. Profeten waren niet gewend om Gods geboden op scherp te stellen of de hypocrisie van de zogenaamde wetgetrouwen te doorprikken. Yeshua ging recht tegen de traditionele toevoegingen aan de geboden tekeer door de rabbijnen. Vooral als daardoor de werkelijke bedoelingen van de geboden verduisterd werden. Maar op verscherping van de wet en op toespitsing van de wet zaten de Israëlieten in de tijd van Yeshua helemaal niet te wachten. Zij verlangden juist naar een Messias die hen zou bevrijden van het Romeinse juk ter onderdrukking. En Yeshua heeft, ondanks het feit dat hij werkelijk de Messias was, zich nooit beijverd om het Joodse volk te bevrijden van vreemde overheersing of kwellende onderdrukking. En hij zei dan ook heel terecht: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Met andere woorden, wat die heersers allemaal jullie opleggen, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Ik kom voor iets heel anders. De discipelen, die begrepen daar helemaal niets van. Zij hadden stilletjes gehoopt dat Yeshua het koningschap van Israël zou herstellen. Na de kruisiging was het met die hoop volledig gedaan. Pas later hebben ze begrepen, Paulus voorop, de Messias op aarde had een hele andere taak te vervullen. Namelijk het verlossen van de mensheid van de gevolgen van de zonde, van de erfzonde, de slavernij van de zondeval. En daarom is het, volgens mij, vruchteloos om te blijven discussiëren over de vraag of Yeshua nou wel de Messias is geweest of niet. Joden en christenen zullen op dat punt nooit elkaar bereiken en op één lijn komen. De taak van Yeshua, onze Messias, was een goddelijke missie. Het was zijn doel om de oorspronkelijke harmonie tussen God en mens te herstellen. En daarom wordt Yeshua ook wel de laatste Adam genoemd, ofwel de tweede Adam. Hij kwam om te herstellen, te verzoenen, te overbruggen wat Adam en Eva fout hadden gedaan. Wij zitten midden in de roos als we de omschrijving van Yeshua overnemen die Paulus gebruikt in zijn brief aan de Romeinen. Daar zegt hij onder meer: Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Adam is de voorafbeelding van degene die komen zou. Wie zou er komen? De Messias. Maar de genade gaat Adams overtreding verre te boven. De genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens Yeshua is veel overvloediger. De genade heeft namelijk tot vrijspraak geleid. En het is absoluut zeker dat alle die de genade en de vrijspraak hebben aanvaard, zullen leven in eeuwigheid. Dankzij die ene mens, Yeshua. Wat betekent deze vrijspraak? Wat betekent dit eeuwig leven? Het betekent dat Yeshua ons bevrijd heeft van onze status als zondaar. Wij zijn niet langer gedoemd om te blijven zondigen. En daardoor slaven van de zonde te zijn. Wij zullen bij onze dood ook niet meer gereduceerd worden tot het stof der aarde. Maar we zullen veranderd worden in een eeuwig durende schepping. Paulus maakt dus duidelijk dat de Messias het werk dat er oorspronkelijk door Adam had moeten worden uitgevoerd, heeft voltooid. Yeshua deed het zonder te zondigen. Hij werd niet in een paradijs zoals Adam verleid, maar hij werd beproefd door de Satan in de woestijn, terwijl hij 40 dagen en nachten gevast had. Een onmenselijk zware beproeving. En daarom wordt Yeshua de laatste Adam genoemd, ofwel de tweede Adam. Zijn opdracht ging vele malen dieper dan het bevrijden van het Joods volk uit zijn onderdrukking. In 1 Korintiërs 15, een ander voorbeeld, lezen we het bijna nog duidelijker. Er staat in vers 17 tot 22. Als de Messias niet is opgewekt uit de dood, dan is ons geloof vruchteloos en zonder enige betekenis. En in dat geval bent u nog steeds slaaf van uw zonde. Als wij alleen voor dit aardse leven onze hoop op de Messias hebben gevestigd, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen. Yeshua is werkelijk uit de dood opgestaan, als eerste van alle mensen die zijn gestorven. Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding gekomen door één mens. Zoals wij door Adam alle zullen sterven, zo zullen we ook door Yeshua als Messias eeuwig leven en uit de dood opstaan. En Paulus zegt letterlijk, de eerste Adam was een levend aards wezen. En de laatste, ofwel de tweede Adam, werd een levend makende geest. Als wij, zoals Paulus ons hier voorhoudt, Yeshua als een tweede Adam beschouwen, dan weten we precies waarvoor hij door zijn hemelse vader naar de aarde is toegezonden. Namelijk mensen bevrijden van, of liever vrijspreken van, de zonde. En hen tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om een nieuw leven op te bouwen. De teleurstelling van de Israëlieten bereikte een dieptepunt toen Jeruzalem in het jaar 70 werd verwoest en definitief toen na de tweede Joodse opstand tegen de Romeinen Palestina voor Joden een geboden gebied werd. Het is diep, diep tragisch dat niet alleen de toenmalige Israëlieten, maar sindsdien ook het merendeel van de Joodse rabbijnen nooit de werkelijke draagwijdte en de betekenis van Yeshua's optreden en onderwijs hebben beseft, laat staan hebben geloofd. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Er gaapt een diepe kloof tussen het rabbinale Jodendom dat het zonder tempel en offerdienst moet stellen en het christendom dat zich heeft losgemaakt van zijn Joodse wortels. Beide wegen lopen naar mijn mening dood. En ik zie zelf het Messiaanse Jodendom als een vruchtbare weg naar de toekomst. Omdat het recht doet aan en zich aansluit bij het Bijbelse Jodendom. Wat bedoel ik met het Bijbelse Jodendom? Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de gebeden van Ezra, van Nehemia. Ik bedoel het profetische getuigenis van Daniel. Diverse psalmen van David en vooral psalm 51. En natuurlijk ook het hoge priestelijke gebed van Yeshua uit Johannes 17. Bijbels Jodendom leert dat de mens afhankelijk is van zijn schepper. En zich daarom bescheiden moet opstellen. En vooral niet autonoom moet denken zich afhankelijk, onafhankelijk van God een eigen leven of een eigen weg te kunnen banen. Wat is Bijbels Jodendom? Dat is de constante zoektocht naar definitieve verlossing door de Messias. We moeten dicht bij de Bijbelse boodschap blijven. Bij de kern van de Bijbelse boodschap. En daar vooral niet van afwijken. Ook moeten we niet verstrikt raken in een soort christelijk minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van Israël. Alsof de christenheid 2000 jaar lang alleen maar fout heeft gedaan tegenover het Joodse volk. Dat is echt een misverstand. In Yeshua hebben wij de mensen, ook Joodse mensen, iets geweldigs te bieden. En wat zeg ik? Heeft de eeuwige ons allen iets geweldigs te bieden? Laten we dus blij zijn met de inspirerende en de verlossende boodschap van onze Messias, die ons van alle zonden heeft vrijgesproken en ons de weg naar het bevrijde leven heeft laten zien en zelfs heeft voorgeleefd. De mogelijkheid daartoe is er werkelijk en die ligt dus niet buiten ons bereik. Als Messias beleidende Jood kan ik voluit beamen dat het Tanach wonderbaarlijk boek is aan Gods ervaringen en zinvolle heenwijzingen naar de eeuwige. Maar de kern van ons menslijn, die ligt toch vooral in de vrijspraak van de zonde. En dat onze weg open komt te liggen. Dat was het.